Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Grote batterijparken schieten als paddenstoelen uit de grond in ons land. Hoe snel gaat het? En wat is nu het voordeel van die dingen? Celestia Antwerp is een van de 3 Belgische bedrijven die meewerken aan de nieuwe NASA-maanmodule die binnenkort wordt gelanceerd. We spreken met de algemeen directeur en we duiken ook een gepantserde wagen in. Je weet wel, zo'n kogelvrije dictator Mercedes. Nog een niche waarin ons land blijkbaar topkwaliteit levert. Het is vrijdag 19 augustus.
Zeven van de tijd. 1.
Tegen eind dit jaar zal de capaciteit van grote batterijparken in België zowat verdrievoudigen. En als het zo vlot blijft doorgaan, hebben we tegen 2029 zoveel van die parken dat ze bijna evenveel stroom kunnen leveren als 2 grote kerncentrales. Toch voor een uurtje of 3 alvast. Onze redactie heeft een brede rondvraag gedaan en cijfers van netbeheerder Elia bevestigen het ook. Er is een regelrechte boom aan batterijparken aan de gang in ons land. Het is haast niet meer bij te houden. Maar wat is nu het grote voordeel van die dingen? En zien we ze binnenkort echt overal? Goedemorgen, Tobbe Steel.
Goedemorgen.
Energie-expert hier bij De Tijd. Er is dus een batterijparkenboom aan de gang, echt hè?
Ja, je ziet dat het ineens heel snel gaat. Dat er zowel meer parken als vooral grotere parken worden gebouwd. En het is vooral dat effect van die grotere parken dat maakt dat je ineens een heel grote sprong aan het zetten bent. Een aantal jaren geleden waren batterijparken van 2 megawatt al groot. Nu zie je ineens dat er batterijparken gebouwd worden van 25 megawatt. Er wordt zelfs al gekeken naar parken van 200, 300 en zelfs 500 megawatt. Dus dat is ineens een gigantische sprong die gemaakt wordt. Ja, je ziet nu dat er in Ruijen een project in gebruik wordt genomen tegen eind dit jaar in Deuzakeren. In Oostende zit er een aan te komen, in Zeebrugge zit er een aan te komen, Langerlo, deels in Stokkum, in Balen. Het zijn echt ineens gespreid over heel België met een beetje de nadruk op Vlaanderen. Dan zie je dat er echt wel heel veel verschillende projecten opduiken.
Dat is een heel lijstje inderdaad. Hoe komt dat nu, Tobbe? Was het grote voordeel ook van zo'n batterijpark?
Wat heel hard meespeelt is dat de behoefte aan flexibele capaciteit op het Belgische net enorm aan het toenemen is. We krijgen allemaal meer hernieuwbare energie en dat betekent dat als een windpark plots stilvalt omdat de wind gaat liggen, dan heb je heel snel moet je daarop kunnen inspelen door plots ergens anders je elektriciteit te halen. En vandaar dat er ook batterijen steeds meer een rol krijgen om het schommelende effect van soms meer hernieuwbare energie en soms minder om dat te kunnen uitvlakken, om dat een beetje op te vangen.
Oké, kan dan misschien ook iets doen aan die hoge prijspieken, om die wat af te vlakken. Tobbe, als we eens kijken, 2029, 2030, welke rol zullen die batterijparken tegen dan kunnen vervullen?
Ja, tegen dan is de verwachting dat die echt een heel significant deel van ons elektriciteitsvoorziening gaan helpen ondersteunen. Netbeheerder Elia ziet met al de projecten die zij momenteel binnenkrijgen, dat er tegen het einde van dit decennium al 1800 megawatt aan projecten gerealiseerd zouden kunnen worden. Misschien zullen die er niet allemaal komen. Maar als dat wel het geval is, ja, dan krijg je toch heel grote opslagcapaciteiten. Je komt aan een batterijpark dat overeenkomt met 30.000 Tesla-wagens of om 45.000 gezinnen een week lang van stroom te voorzien. Dus je komt echt wel op een schaal waarmee je het verschil kan beginnen maken op je elektriciteitsnet. Dat steeds meer afhankelijk gaat worden van momenten met veel hernieuwbare energie en dan weer momenten met minder beschikbaarheid daarvan.
Dankjewel, Tobbe Steel.
Graag gedaan.
2.
De politie gebruikt slimme of ANPR-camera's voortaan ook om belastingzondaars op te sporen en aan de kant te zetten. Het gaat om een wetswijziging die al een week of 3 in voegen is, maar die nu pas komt bovendrijven. ANPR-camera's herkennen nummerplaten, voordien mochten die alleen gebruikt worden om wanbetalers van verkeersboetes van de weg te plukken. Maar nu is die groep uitgebreid naar ook wanbetalers van personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en zelfs alimentatiegeld. De FOD Financiën zegt er wel meteen bij dat in de eerste plaats de allerergste gevallen geviseerd zullen worden. Denk dan aan mensen die herhaaldelijk geweigerd hebben om boetes te betalen, fraude hebben gepleegd of als er geen andere mogelijkheid meer is. Als ze worden tegengehouden, die mensen dus, en niet meer meteen kunnen betalen, wordt hun wagen in beslag genomen. Het wordt binnenkort trouwens ook makkelijker voor politiekorpsen om moderne in beslag genomen wagens op te nemen in het eigen wagenpark. De Fort Justitie werkt aan een aangepaste regeling daarover. Het zou jaarlijks zo'n 100 extra patrouillewagens dus moeten opleveren. Dat moet helpen om het berucht verouderde politiewagenpark sneller te vernieuwen. Benieuwd welke bakken dan het meest populair zullen worden om in beslag te nemen.
3.
De festivalsector is zo stiltjes aan helemaal over zijn coronadip heen. De grootste speler ter wereld, Live Nation, publiceert een halfjaarrapport dat alle verwachtingen overtreft. Met al even mooie vooruitzichten voor de tweede jaarhelft trouwens. Live Nation heeft sinds 1 januari al meer dan 100 miljoen tickets verkocht. Dat is meer dan in heel 2019, pre-corona dus. En dat is toch indrukwekkend. De Amerikaanse multinational organiseerde dan ook meer concerten. Om precies te zijn, 20% meer in het tweede kwartaal van dit jaar tegenover hetzelfde kwartaal in 2019. De omzet en winst groeide mee. In onze kontrijen zorgt Live Nation onder meer voor Rock Werchter, Werchter Boutique, Pinkpop en Lowlands. Die raakten dankzij de knaldrang moeiteloos uitverkocht, ondanks de duurdere tickets. Prijzen stegen door de band genomen nog eens met 10%. Maar er waren toch ook floppen. Live Nation België moest het Whisper Festival inkorten door gebrek aan interesse en het nieuwe Encore Festival zelfs helemaal afschaffen. Volgens sectorgenoten betalen festivalgangers nu meer dan ooit graag een paar euro extra voor een topervaring, maar ze maken dan wel duidelijker keuzes. Ze gaan voor zekerheid en kwaliteit. Nieuwe, kleinschalige festivaletjes krijgen daardoor minder snel een kans.
4.
De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bereidt zich vandaag volop voor op de volgende stap van het maanprogramma Artemis. En die volgende stap kleurt opvallend Belgisch. Het einddoel is een maanbasis, maar eerst komt er een onbemande module die in een baan rond de maan gaat, de Orion. Die is deze week uit de hangar gehaald en wordt eind deze maand gelanceerd. En er hebben dus heel wat Belgische bedrijven aan meegewerkt. Vliegtuigonderdelenbouwer Sonaca uit Charleroi maakt aluminium draagringen voor de Orion. Hun buren van Thales Alenia Space Belgium die leveren druk- en temperatuurregelaars. En Celestia Antwerp zorgde voor een systeem dat de boordcomputer aan allerlei testen onderwerpt voor hij mag opstijgen. Want eens dat ding in de ruimte zit, ben je vrij machteloos.
Dergelijke satellieten, eens dat die in de ruimte hangen, kunnen die niet meer zomaar gerepareerd worden. En die moeten dus terdege getest worden. En dat is een van onze belangrijke activiteiten.
Guy van Dijk is algemeen directeur bij Celestia Antwerp. Dat zijn bedrijf mag meedoen aan een wereldproject als Artemis, dat betekent toch iets?
Het geeft een zekere visibiliteit uiteindelijk. Hè? En dat is belangrijk, toch zeker voor ons als bedrijf. Onze naam, Celestia Antwerp, is natuurlijk belangenaar nog niet bekend. En dit helpt ons om eigenlijk in bekendheid te geraken. Dat is belangrijk bijvoorbeeld ook naar jobbeurzen toe. Naar studenten toe is het interessant om te kunnen vertellen, kijk, wij hebben meegewerkt aan belangrijke projecten zoals Artemis.
En die job- en wervingsbeuzen, daar is Celestia Antwerp nu volop aan bezig, want ze breiden uit. Sinds de overname van moederbedrijf Celestia door de Nederlandse Waterlandgroep liggen de ambities zo hoog als de sterren. De omzet van Celestia moet tegen 2030 meer dan verdubbelen.
Wij willen bijdrage leveren aan de ruimtevaartsector in zijn geheel natuurlijk. Voor ons is de groei niet belangrijk voor de groei op zich, maar het is interessant dat we toch verschillende projecten in parallel kunnen uitvoeren. En om dat te kunnen doen hebben we natuurlijk meer mensen nodig, zodat we zeker een baseline hebben waarop we kunnen verder bouwen.
En wat met het lanceermoment dan van Orion, gepland voor 29 augustus vanop het Kennedy Space Center in Florida?
Wij gaan denk ik trachten om dat hier ook live te proberen te volgen. Een van onze collega's gaat zelfs rechtstreeks naar het lanceerplatform. Altijd een mooi afsluiter van zo'n project.
Zal daar dan toch ook even spannen.
5.
Waar kijken we vandaag nog naar uit op de redactie? Wel, het is dus iets anders. De eerste rit in de ronde van Spanje, de Vuelta. Het startschot weer klinkt straks in Utrecht.
Voorkennis.
De vierde stad van Nederland en door verzekeraar Luco dit jaar alweer uitgeroepen tot de beste fietsstad ter wereld. Dat is Utrecht al wel eerder overkomen. Meteen ook de reden waarom de stad 7 jaar geleden al het toneel werd van de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk en 12 jaar geleden de Italiaanse Giro mocht verwelkomen. Kroonjuweel is de fietsparking onder Utrecht Centraal. Dat is de grootste ter wereld met 3 ondergrondse verdiepingen en plaats voor 12.500 fietsen. Die zal straks vast helemaal vol staan voor die allereerste ploegentijdrit.
6.
En dan moeten we het eens hebben over gepantserde limo's. Jawel, je kent ze, die statige meestal Duitse zwarte wagens waar staatshoofden en regeringsleiders in worden rondgereden. En we hebben daar bij ons in België een fabriek van die wereldwijd levert. Bas Kursjes, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
De man hier bij de tijd voor alles wat vliegt, vaart en dus in dit geval ook rijdt. Jij bent voor een weekendkrant in de wondere wereld van de gepantserde auto's gedoken.
Nou ja, het leuke is dat wij hier in België eigenlijk een wereldleider hebben als het gaat om de absolute top van de gepantserde auto's. Mm-hmm. Een beetje in een zijwijkje in Luik en een onopvallende straat achter een goed afgesloten hek. Daar zit Carat du Châtelet. Sinds jaar en dag zijn ze daar enorm gespecialiseerd in het maken van zeer zwaar gepantserde auto's. En hun belangrijkste klanten zijn staatshoofden en regeringsleiders.
Oké, Bas, klinkt interessant. Wat doen ze daar dan precies?
Wat ze daar doen is eigenlijk, ze halen daar gloednieuwe Mercedes S-klasses en Toyota Land Cruisers. Die komen naar daar, die halen ze helemaal uit elkaar. En dan beginnen ze daar eigenlijk opnieuw aan, want die auto moet dan gepantserd worden. Maar omdat die pantsering zo ontzettend zwaar is, heb je ook extra zware remmen nodig en ga je een hele hoop andere dingen moeten doen. En tegelijkertijd wordt de auto vaak ook meteen verhoogd. Dus het hele dak wordt er vanaf gezaagd. Dan moet dat vervolgens nog een keer verhoogd worden. Bij wijze van spreken moet er ook een soort dictatorluikje in worden gemaakt, zodat dus de staatshoofd of regeringsleider de menigte ook kan toezwaaien vanuit de gepantserde limousine. Je kan het zo gek niet bedenken of ze kunnen het daar in dat kleine eigenlijk fabriekje rondom Luik.
Kijk eens, klein maar fijn. Verdienen ze daar wel veel geld mee, Bas?
Ja, ze maken niet zo heel erg veel omzet. Het is ongeveer 1,6 miljoen per jaar. Dat is eigenlijk de afgelopen jaren ook wel stabiel. Dus ze maken ook niet zo heel veel auto's per jaar. Er werken ook alles bij elkaar een 50-tal mensen. En ze hebben, omdat het ook zo lang duurt om die auto's te maken. Ja, als er jaarlijks een auto of 10 van de band rolt, dan is dat al veel.
Oké, kleine maar fijne niche dus. Dankjewel Bas. Wie meer wil lezen of ook zien, er zijn fantastische foto's van die gepantserde limo's. Check dit weekend de Zaterdagkrant of tijd.be. 7. Wie daarna nog tijd heeft voor een boek, maar niet weet wat kiezen, dit is de zwembadboekentip van weekendcollega Henk Deden.
Ik heb het boek This Will Not Pass bij van twee New York Times journalisten, Jonathan Martin en Alexander Burns. Het boek is een reconstructie van de Amerikaanse strijd om de presidentsverkiezingen. Maar staat heel lang stil bij wat er gebeurd is op 6 januari bij de bestorming van het Capitool. Maar gaat dan vooral verder in op de maanden daarna. Maar gaat ook in op de eerste maanden van het presidentschap van Biden. Ik vind het een goed boek omdat het voor een niet-Amerikaanse lezer een heel goede inkijk geeft in hoe die Amerikaanse politiek werkt en bij uitbreiding hoe die democratie functioneert of eerder niet functioneert. De eerste zin is: Abigail Spanberger en Alexandra Ocasio-Cortez were not close friends.
De Amerikaanse politiek, het is geen fictie, al lijkt het helaas in This Will Not Pass vaak wel op een slechte film, maar wel een zeer goed boek. Daarmee zit de 7 er voor deze week op. Maandag zijn we er weer met een gast om vooruit te blikken naar de week die komt. En we beginnen met investeerder Jurgen Ingels. Heel graag tot dan.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.